7 punten.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over Nederlandse vredesmissies. Want de Nobelprijzen voor de Vrede is naar de internationale campagne tegen kernwapens, ICAN, gegaan. En daarom hebben wij het vandaag over wat wij eigenlijk doen als Nederland voor de vrede in de wereld. Heb je een vraag, stel hem via Twitter, @BNR. Je mag het doen via Facebook of je kan me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan natuurlijk ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is als je even belt, 020-468-4x0 en je vraag live stelt in de uitzending 020-468-0000. Mijn gasten Hans de Vrij, freelance journalist en defensiespecialist, en politiek verslaggever Jaap Jansen. Welkom heren beiden. Hans, ik begin met jou. Wat is nou precies een vredesmissie? Kan je het even uitleggen voor ons?
Misschien...
Nou, leg het dan even ruim uit. Dat is het,
Ja, je hebt missies naar landen waar oorlog is geweest, waar de partijen besloten hebben vrede te sluiten. En ze vragen externe krachten, bijvoorbeeld de Verenigde Naties, om die vrede te bewaken. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de meest klassieke vorm van een vredesmissie. En je hebt missies waar de VN of de NAVO of de Europese Unie gewapende hand een land binnentrekken om de vrede op te leggen.
Dus dan ga je zeg maar met geweld de vrede afdwingen.
Precies, ja. Dat maakt een discussie over vredesmissies ook vrij lastig. Ja. Want kijk, het woord vredesmissie klinkt heel, heel lief en onschuldig. Ja, ga leuk naar een land, schooltjes bouwen.
Precies.
Maar het kan ook veel harder en gevaarlijker zijn.
Ja, want je had vroeger ik heb ook wel eens gekeerd gehad over een opbouwmissie.
Nou ja, dat is een Haagse trucage waar Jaap misschien meer over weet.
Jaap, wat is dat? Wat voor trucage is dat?
Nou ja, dat klinkt wat onschuldiger, hè? Opbouwmissie, dan is er blijkbaar al een soort grond waarop je rustig kunt gaan bouwen. Maar meestal zijn vredesmissies, die zijn door enorme spanningen omgeven. Kijk maar naar bijvoorbeeld wat we doen in waar Nederland bij betrokken is in Irak tegen IS. Ja, dat is natuurlijk van een andere orde dan even mooi een land weer opbouwen.
Ja, ja. Oké, dus het is eigenlijk meer een soort van een politiek spandoekje dat je eromheen hebt om het een beetje...
Ja, bijvoorbeeld in het recente verleden was een keer de steun van GroenLinks nodig. En dan kan ik me voorstellen dat je als premier, als kabinet probeert het op een bepaalde manier te verpakken om ook de wat meer pacifistische achterban van GroenLinks mee te kunnen krijgen.
Ja, ja, ja. Oké, op die manier. Ja.
Dat was ook het geval bij de missie in Uruzgan. Missie van de NAVO, de International Security Assistance Force. Mm-hmm. Daar maakte men in Nederland, of in Den Haag, een wederopbouwmissie van.
Oh ja,
maar in het mandaat van de NAVO stond helemaal niks over wederopbouw. Er stond, wij gaan daar een veilige omgeving scheppen, zodat anderen, actiegroepen, hulporganisaties, daar aan het werk kunnen. Maar om het te kunnen verkopen in de Tweede Kamer, had het kabinet destijds heel erg dat wederopbouw benadrukt.
Oh, die vies. Ja, dan heeft het een beetje weer het idee van dat het volk ook denkt van we gaan er echt om iets een steentje bij te dragen aan na
ja,
de oorlog.
Ja, maar men was ook stom verbaasd toen de eerste serieuze gevechten uitbraken, ongeveer een week na aankomst van militairen. Maar we dachten dat we hier schootjes gingen bouwen.
Ja, want hoeveel militairen zijn er toen niet gestorven van onze jongens?
25, waarvan 24 door toedoen van de vijand. Mm-hmm. En één arts die in zijn slaap is overleden.
Ja, die staan natuurlijk een gevolg
Er zit ook een financieel aspect aan. Als je het wederopbouwmissie noemt, dan maak je bijvoorbeeld meer kans op dat je geld uit de pot voor ontwikkelingssamenwerking kunt halen. En dan komt het niet volledig op defensie, althans voor een groot deel op defensie terecht. Dus dat is ook nog een trucje om het begrotingsgewijs een beetje anders te doen.
Ja, ik heb al een beller en dat is meneer Akkas. Goedemiddag, meneer Akkas.
Goedemiddag, Jurien. Alles goed met u?
Ja, prima hoor.
Goedemiddag, heren ook daar. Ik heb een vraag, Jurien. Hoe speelt Nederland in de rol met vrede eigenlijk? Die wil ik even weten.
Hoe groot is de rol die wij spelen als Nederland? Als je kijkt naar de internationale vredesmissies.
Ja. Dat is niet aan lastig aan een cijfer uit te drukken. We zijn een vrij rijk land, wat dus ook vrij veel kan doen aan wederopbouw en vredesmissies en dergelijke. Ja, ja. Maar onze krijgsmacht is een beetje, die ligt een beetje uit elkaar op dit moment.
Maar waarom doen we dan nog mee aan dit soort missies?
Omdat in de grondwet staat dat Nederland zich inzet voor bevordering en handhaving van de internationale rechtsorde.
Dus het is gewoon een wettelijke plicht van ons om dat te doen?
Ja.
En we hebben er ook belang bij, hè? Want Nederland als handelsland heeft belang bij een zo vreedzaam mogelijke wereld. Want dan kun je ook heel goed handel drijven. Zo simpel is het ook.
Ja, ja, ja. Dus het is een economisch belang dat we hebben om daar te zijn. Maar wat ik soms heb, is dat al die vredesmissies ook een beetje opportun gekozen worden. Want als je kijkt bijvoorbeeld heel lang in de Zuid-Soedan, wat er daar gebeurd is, nooit een vredesmissie geweest, omdat er daar ook niet veel te halen valt. Maar als er dan ergens in een rijk gebied waar er olie valt te halen iets gebeurt, dan zijn we wel direct met z'n allen met de Verenigde Naties daar om de boel te beschermen.
Zuid-Soedan is een VN-vredesmissie. Heeft Nederland bescheiden in het begin ook al meegedaan.
Maar het heeft heel lang geduurd voordat er een vredesmissie kwam.
Ja, maar dat ligt aan New York, aan de Veiligheidsraad.
Mm-hmm. Nee, maar ik zeg ook niet maar wij. Maar wij gaan mee met de Veiligheidsraad. Toch? Wij gaan
niet uit als zelf op vredesmissie. Maar Nederland besluit vrijwel nooit zelf om ergens heen te gaan. Het gaat altijd onder de paraplu van de Verenigde Naties, of de NAVO, of de Europese Unie.
Ja. En welke missies doen we nu allemaal mee, Hans?
Ik heb even snel opgezocht. Ja? Op dit moment zitten we in Mali, bij een VN-missie waar Nederland de verkenningen en inlichtingen verzamelen, uitvoert. We hebben een kleine 300 man voor de NAVO zitten in Litouwen om te voorkomen dat Russen daar zich in gaan mengen en een soort nieuwe Oekraïne-achtige toestand krijgt.
En dat kunnen wij als Nederland de Russen tegenhouden?
Nee. De NAVO heeft besloten om naar vier landen daar 4000 man te sturen. Uit de westerse NAVO-lidstaten. De NAVO-lidstaten met kernwapens.
Ah, oké, op die fietsen.
Ik noem die extra NAVO-troepen daar, want de Baltische landen waar ze zitten zijn zelf ook lid van de NAVO.
Ja, ja.
Maar ik noem die westerse aanwezigheid, ook de onze, graag een nucleaire struikeldraad. Omdat je nou weet, val je die aan, dan zal Amerika of Frankrijk of Engeland antwoorden met kernwapens.
Ja, dan heb je echt stront aan de knikken.
Nou, dan heb je wereldoorlog.
Ja. Dat bedoel ik, ja. Dat is een behoorlijk stront aan de knikker,
ja, of niet? Dat is heel erg stront.
Ja, dat is heel erg stront aan de knikker.
We zitten ook nog in Afghanistan trainen.
Waarvan hoef ik aan? Want Uruzgan-missie was afgelopen.
Die is helemaal afgelopen. Ja? Nu is het alleen het trainen van het Afghaanse leger en politie.
Okay.
Ook een NAVO-activiteit. Mm-hmm. Nou, we hebben in totaal iets van 40.000 militairen. En uitgezonden zijn op dit moment een kleine 1300.
Maar er zijn nog veel meer missies. Hè? Er zijn zelfs missies. Ja, er is zelfs een missie waar maar één militair aan deelneemt. Tenminste, een Nederlander. Uh-huh. Dat is in Libië. En die draagt daarbij aan het versterken van de rechtsorde. Er is ook bijvoorbeeld op de Golanhoogvlakte zijn twee Nederlandse militairen actief. Die daar een beetje moeten toezien op de spanningen tussen Israël en Syrië. Een observatiemissie. En zo zijn er veel meer kleine missies. In totaal zijn er geloof ik iets van 22 op dit moment actief.
Oké. En daar zijn we allemaal dus onderdeel van al die missies.
Ja, en dat heeft dus. Kijk, soms kan het ook heel nuttig zijn om maar met een paar mensen ergens aanwezig te zijn. Want je hoort en ziet dan wel heel veel. En soms is het ook wel een mooi plaatje als je bijvoorbeeld kunt aangeven, deze 20 landen of deze 40 landen zijn betrokken bij deze missie. Want dan geef je met z'n allen aan, wij willen iets voor deze regio. Wij willen dat het hier vrediger wordt, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja. Ik wil even wat feiten of fabels aan jullie voorleggen. Gewoon en feiten of fabelen gaan we er later verder over. Waarschijnlijk na de break, maar we gaan het gewoon even doen. De eerste, vredesmissie hebben altijd nut. Feit of fabel, Hans?
Fabel.
Fabel, ja?
Fabel.
Dan gaan we naar de volgende. Nederland heeft zelf altijd belang bij vredesmissies. Feit of fabel, Hans?
Feit.
Feit.
Ja, gezien wat ik straks zei, een vrediger wereld, heeft Nederland er altijd belang bij.
Oké, en dan heb ik de laatste. Het Nederlandse leger is niet in staat om mee te doen aan missies op dit moment. Feit of fabel?
Halve fabel. Heel eenvoudig. Ik had het net over die missie in Oeruzgan. De krijgsmacht heeft zelf gezegd, zo'n missie zouden we op dit moment niet meer aankunnen. En dat was wel een missie met 1500 man of zo.
Dus we
dat
kunnen, zou nu niet het hangt kunnen. Van de missie af. Als we het aankunnen of niet.
Een kleine missies kan nu, ja. Grote missies niet.
Ja, dat ben ik met Hans eens. In algemene zin is het dus een fabel. Want in Mali is gebleken dat we die eigenlijk niet 100% aankonden.
Ja, precies. Nou, we gaan er zo meteen verder over praten. Heb jij nog een vraag voor Jaap of Hans over vredesmissies? Dan kan je bellen 020-468-4. Maar ook als je bijvoorbeeld op missie bent geweest een keer, zijn we heel benieuwd wat jij vindt van het nut van de vredesmissies van ons leger in het buitenland. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything. Vandaag hebben we het over vredesmissies. Want de internationale campagne tegen kernwapens, ICAN, heeft de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen. En wij willen dus weten wat we in Nederland zelf bijdragen aan de vrede en veiligheid in de wereld. Ik praat erover met Hans de Vrij, freelance journalist en defensiekenner en politiek verslaggever Jaap Jansen. Jij kan je vragen sturen via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. Je kan ook WhatsAppen, het nummer staat op bnr.nl. Of bel 020-468-4x0 en reageer live in de uitzending. Heb je zelf ook kennis over vredesmissie gedaan? Bel even, laat het ons weten hoe jij het ervaren hebt. 020-468-4x0. Hans, heb je zelf wel eens gesproken met militairen over hoe zij denken over de vredesmissies?
Nou, ik heb geloof ik nooit met een militair het woord vredesmissie gebruikt.
Maar zo'n missie, laat het gewoon over de missies. Over de missies
ja, hebben, ja. Ik ben een aantal keer in Afghanistan geweest, in Oersgan, bij de troepen daar. Ja, die mensen hebben gewoon, dat is een vak, een bepaald beroep, een bepaalde taak. Ja. En die voeren ze uit. En die zitten niet te discussiëren over wat is nou het nut van vredesmissies.
Die zijn gewoon puur on the job daar?
Ja, 100%.
Ja, maar als mensen heb je toch ook een zeker mate product. Die mensen toch ook op een gegeven moment één op één met mensen praten. Dat ze ook een persoonlijke mening hebben. Zeggen van, nou ja, ik doe dit omdat het mijn baan is, maar ik zie het nut er niet van. Heb je dat nooit zo'n...
Nee, zou ik het nooit gehoord. Wat je wel hoorde, zeker in het begin in Oersgan, was zorgen over het thuisfront. Want toen het thuisfront, wij dus hier in Nederland, in de gaten kregen dat er echt gevochten werd. Ja, daar raakt het gezinnen van militairen natuurlijk heel erg ongerust over. Ja. En het ministerie ook. Ja. De militairen zelf niet.
Nee, maar die hebben zoiets van, het is onze job, het hoort allemaal bij.
Een heleboel vonden ze zelfs leuk.
Ja, oké. Okay. Maar als je dan, is er ook wel eens onderzoek gedaan naar het nut en het noodzaak van de missies?
Nou, niet dat ik weet.
Nee, elke missie is weer zo verschillend van de andere missie. Mm-hmm. Daar kun je gewoon geen algemene lijn uit halen, denk ik. En soms is een missie, ja, heeft misschien niet heel veel zin, want dan zijn we bij wijze van spreken, we zijn nog niet vertrokken. Of bijvoorbeeld als je kijkt naar Afghanistan, de Taliban die neemt alweer weer plekken in. Nou, dan kun je afvragen, had dat zin dat we daar zoveel jaar zaten? Want we zijn nog niet weg, ja. Of ze zijn weer terug.
Nee, precies. Dat ik, want ja, ik bedoel, een missie heeft een bepaald doel. Ik bedoel, daarom doe je niet een missie. Tenminste, ik een missie heb in het leven, wil ik een bepaald doel bereiken. En dan vraag ik me af, hoeveel van die missies kunnen nou geslaagd noemen? Dat je zegt, ik bedoel, er zijn zoveel missies geweest. Er is zelfs een missie die is in 1948 begonnen in het Midden-Oosten en die is nog steeds gaande.
Een hele geslaagde missie waar Nederland niet grootscheeps aan meedoet, maar is bijvoorbeeld die op Cyprus. He? In de jaren 70 veroverde Turkije het noordelijk deel van Cyprus.
Ja.
Nou, daar zit nog steeds een VN-vredesmacht tussen het Griekse en het Turkse deel.
Ja.
We zitten denk ik nog tot het einde der dagen.
Ja, ik heb daar gelopen in het neutrale deel van Cyprus. Ik was daar op bezoek met toen minister Frank de Grave. Mm-hmm. Die zich trouwens voorstelde aan de soldaten daar. My name is Frank the Grave, as in graveyard. Maar goed, wij liepen in dat neutrale deel tussen het prikkeldraad door. En toen kwamen we op een paar meter afstand aan de Turkse kant. En die Turkse soldaat die ging ineens enorm hard schreeuwen en roepen. En een soort van onprettig gevoel kreeg je daarvan.
Te intimideren van...
Maar ja, dat doen ze blijkbaar vaak daar. Kijk, in die zin is het geslaagd dat het daar inderdaad vrede is. Een soort stilstand. Maar ja, aan de andere kant... dat er nog steeds een raar soort verdeling is tussen het Griekse deel, tussen aanhalingstekens deel, het Turkse deel.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet te verteren. En dat het Griekse deel, of zeg maar Cyprus, in de Europese Unie zit zonder dat probleem is opgelost, is ook heel vreemd.
Vreemd, ja. Ik heb sowieso, en net had ik een beller, Ronald, die is op missie geweest en er gebeurde iets wat daarin weg was. Dus Ronald, als je luistert, bel alsjeblieft even terug, zodat we jouw verhaal kunnen horen. Nee, maar laten we even Cyprus houden. Ik bedoel, dat is dan zo'n mooi voorbeeld van, het is een missie, we zijn daar op vrede, maar je kan nooit meer weg daar. Dus dan heb je zoiets van... heb je dan gewoon een nieuwe staat gecreëerd tussen die twee staten? Of wat?
Ja, want zuidelijk Cyprus, Griekse deel, lid van de Europese Unie. nu. Bijvoorbeeld. Ja, ja. En is een belastingparadijs voor Russische maffia en andere types.
En daar hebben wij allemaal voor gezorgd dat dat kan.
Ja.
Ja.
Nou ja, goed, maar kijk, dit is een hele kleine missie. En... Ja.
Nee, maar laten we andere missies noemen. Uruzgan. Ja. Als we naar die kijken, net dat je zei het net al, er komt, als je kijkt dat er nu gewoon de Taliban weer opkomt en alles. Nou ja, heeft het dan nut gehad, vraag ik jou.
Twee dingen. A, zijn er vorig jaar is er een boek verschenen, Oorlog onder de mensen, van dokter Martijn Kitsen, waarin voor het eerst echt werd verteld wat er nou in Oeruzgan gebeurde. En mijn mond viel open. Ik heb die missie 4 jaar lang heel intensief gevolgd.
Ja.
Contact gehouden met de voorlichters en met de militairen. Maar er bleek toch iets andere dingen te zijn gebeurd dan wij journalisten
te horen kregen. Wat is jouw grootste verbazing?
Nou, bijvoorbeeld de opmerking dat Nederland volkomen de fout is ingegaan in Oeruzgan door geen zaken te willen doen met twee mensen die als omstreden werden beschouwd. Matiullah Khan en John Mohammed. Maar die wel de baas waren in Oeruzgan. En die bepaalden waar gevochten werd en waar niet.
En daar deden wij geen zaken mee?
Nee, want dat vond de Tweede Kamer niet zo goed. Want de omstreden figuren enzovoort enzovoort.
Ja.
En dat betekent... Ik heb nu pas, denk ik, dat een heleboel van die 24 gesneuvelde militairen voor niets zijn gesneuveld. Namelijk voor een Nederlandse rol in een stammenstrijd, een plaatselijke stammenstrijd.
Right, ja. Waar we eigenlijk niet met de players wilden praten, maar gewoon zelf even wilden bepalen met wie we wel of geen zaken deden.
Ja.
Ja, er wordt. Kijk, als je het heel netjes, heel zuiver speelt, dan zou je zeggen, mensen van het foute regime die mogen natuurlijk geen enkel rol meer spelen in een nieuw, misschien ook weer tussen aanhalingstekens meer democratische regime. In Duitsland werd vroeger wel over Duitsland gezegd, na de oorlog, ja, er zitten allemaal mensen die iets met het in het nationaal socialisme hebben gedaan. Dat konden ze vaak zelf niet veel aan doen, omdat je als kind bij de Hitlerjugend moest en zo, en ja, ja, in het leger in moest. Maar bijvoorbeeld in Irak is ervoor gekozen om dat hele leger van Saddam opzij te zetten. En daar is in zekere zin later IS uit voortgekomen. Dus je kunt enorm, door het zo zuiver mogelijk te willen spelen aan het begin, kun je enorm groot probleem voor de toekomst creëren. En dat is hier ook een voorbeeld van.
Ja. Gisteren zei de nieuwe commandant der strijdkrachten, Rob Bauer, heel duidelijk, als een eenheid er niet klaar voor is, gaan we niet op missie. Maar zo ging het in het verleden ook al, zei hij gisteren.
We hebben echt al behoorlijk vaak nee gezegd. We zijn eerder weggegaan uit Irak met onze F-16's. We zijn eerder uit Mali weggegaan met onze helikopters, met onze speciale eenheden, omdat die eenheden nodig een herstel aan hun gereedheid moesten realiseren.
Ja. Dan heb ik nu de vraag, hoeveel invloed heeft de legerleiding op die beslissingen? Want het blijkt, als Koenders zegt, jullie gaan, dat ze toch gewoon gaan.
Nou ja, ik vond het een hele opmerkelijke uitspraak van die luitenant-admiraal Rob Bauer. Het is namelijk niet aan het leger om te besluiten waar zij heen gaan. Als de regering zegt, wij gaan nu, in het kader van de NAVO of weet ik veel wat, VN, daarheen, dan mag het leger best zeggen, ja, maar die eenheid is eigenlijk daar niet geschikt voor. Dan kan Den Haag gewoon zeggen, ja, jammer dan, we gaan.
Ja.
Dat was een hele opmerkelijke uitspraak die eigenlijk niet helemaal past volgens mij in de grondwettelijke orde van zaken.
Nou, we hebben laatst het debat gehad. Nou, ja. Koenders is er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, terwijl hij toch degene was die alles heeft doorgedrukt.
Het is altijd een besluit van de regering als geheel natuurlijk. Ja. Zo zit het in ieder geval staatsrechtelijk in elkaar. Koenders was natuurlijk wel, voordat hij minister was, actief daar in die regio, in Mali. Mm-hmm. Dus hij is zeker een van de mensen die geprest heeft, ook toen hij nog zelf niet in het kabinet zat, maar bijvoorbeeld via zijn partijgenoot Frans Timmermans, om daar ook actief te worden. Volgens mij ook in het Partij van de Arbeid-programma in het verleden heeft gestaan, we moeten vaker in Afrika actief zijn. Maar ja, staatsrechtelijk is de minister van Defensie, als er zo'n rapport is verschenen over wat er misgegaan is in de krijgsmacht, is verantwoordelijk. En wat wel had gekund, als nu niet als opvolger benoemd was Klaas Dijkhoff, dan was de plaatsvervanger van de minister van Defensie had tijdelijk waargenomen. En dat is toevallig de minister van Buitenlandse Zaken. En dat is op dit moment Bert Koenders.
Ja.
En het kan best zijn dat Klaas Dijkhoff zo snel benoemd is, om te voorkomen dat ook hier weer vragen over zouden worden gesteld.
Ik hoor het haast goed. Ik hoor het niet meer bij, hoor. Ik bedoel, Begrijp jij het nog een beetje?
Ik geloof dat ik het wel begrijp. Ik merkte alleen aan die opmerking van Rob Bauer. Zoiets heb ik nooit eerder gehoord.
Nee, dit is wel een opmerking die is geaccordeerd door Klaas Dijkhoff, die net 24 uur nog niet eens minister was.
Ja.
En het komt natuurlijk voort uit dat rapport. En er moet een signaal worden gegeven. En dit was natuurlijk het juiste moment. En dit betekent wel dat er nog weer scherper gekeken gaat worden naar toekomstige missies, maar ook naar bijvoorbeeld de bestaande missie in Mali, die nog steeds stil ligt. Het kan best zijn, de Kamer gaat daar binnen een paar weken over praten, misschien nog met Dijkhoff, misschien met de definitieve nieuwe minister van Defensie, dat die missie niet verlengd wordt met een jaar, zoals het kabinet wel al besloten heeft.
Want at the end of the day, het is gebleken dat daar bijvoorbeeld de medische voorzieningen niet voldoende waren. Want er is één militair die zwaar gewond was en die is niet goed behandeld. Dat bleek omdat ze dus eigenlijk niet voldeden aan de standaard van medische voorzieningen.
Nee, hij is volgens onderzoeken wel goed behandeld.
Ja, maar het voldeed niet aan de standaard. Dat was ook in het eerste onderzoek.
Hij werd, ik begreep dat hij op een gegeven moment naar het verkeerde adres werd getransporteerd. En als er meer zwaar gewonden waren gevallen, dan was het een heel groot probleem geworden, bleek bij het late onderzoek.
Ja, maar ik vond dat zo'n onzin argument. Want dat een beetje de verwachting dat je in elk missiegebied een soort AMC hebt staan, of een UMC.
Er zijn toch wel minimale voorwaarden die gesteld worden voor de veiligheid van onze jongens.
Hans heeft helemaal gelijk. Natuurlijk kun je geen mini-AMC daar neerzetten. Maar als je zelf criteria hebt en zelf altijd zegt, we moeten aan die criteria voldoen, ja, dan moet dat wel gebeuren. En dan heeft zo'n rapport wel gelijk. Aan die criteria werd niet voldaan.
Ja, maar ik vind zelf dat deel over dat militaire hospitaal en die defecte 60 mm mortiergranaten.
Zullen we het zo verder erover hebben?
Hele kleine details van een veel groot onderwerp.
Nou, in elk geval het grote onderwerp gaan we zo verder bespreken. Heb jij nog vragen erover? Laat het ons even weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me WhatsAppen, het nummer vind je op bnr.nl. Of je kan bellen naar de studio, dan kom je live in de uitzending. 020-468-4x0. En ik doe nog een keer een oproep aan alle militairen die ooit op missie zijn geweest. We willen jouw verhaal ook graag horen. Dus bel even 020-468-0000. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Rijman.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over Nederlandse vredesmissies. Stel je vraag via Twitter, @BNR, via Facebook of mail askme@bnr.nl. Je mag natuurlijk ook bellen 020-468-4x0 en dan kom je live in de uitzending. Je vragen worden beantwoord door Hans de Vrij, freelance journalist en die weet echt alles over ons Nederlandse leger en politiek verslaggever Jaap Jansen. Ik heb twee mensen aan de lijn hangen, Roy en Robert. Ik begin bij Roy, die zelf op uitzending geweest in Libanon. Goedemiddag, Roy.
Ja, goedemiddag, Jurgen. Ik spreek Roy Meskes.
Hi man, jij bent in 1982 in Libanon op missie geweest.
Ja, dat is correct. Ja.
Wat deden jullie daar toen?
Hoofdzakelijk in eerste instantie was de bedoeling om een beetje te voorkomen dat de PLO ging infiltreren richting Israël. En een beetje schermutselingen met meneer had dat een beetje tegengaan. Maar toen wij er nog geen twee weken zaten, toen viel Israël binnen. En toen werd ons wat als vakantiemissie werd afgeschilderd, werd ineens toch wel een beetje oorlogsmissie.
Ja, want jullie zaten toen tussen twee vuren, tussen Libanon en Israël. Ja. En je was er eigenlijk om Libanon tegen Israël te beschermen, of Israël tegen Libanon te beschermen?
Nou, eigenlijk om hoofdzakelijk onze eerste taak zou zijn een beetje de PLO zorgen dat die niet kon infiltreren richting Israël.
Ja, ja. En toen en wat? Ja, als je kijkt naar jouw missie toen, heeft het zin gehad dat jullie daar waren?
Ja, zeer zeker voor de bevolking die daar zat. Ja, zeer zeker. De hulp die wij hebben kunnen bieden en de veilige gevoel wat we die mensen konden geven, dat het zeker nut gehad.
Toen jullie binnenkwamen, werden jullie direct als helden ontvangen of was er nog eerst een beetje sepsis bij de lokale bevolking?
Nou, UNIFIL was er al aanwezig, dus wij hebben afgelost, zeg maar.
Ja.
Dus we waren al wel bekend daar zo voor de bevolking. Maar de bevolking was zeker blij met UNIFIL, ja. Ja.
Is het de enige missie die je ooit hebt gedaan?
Ja, voor mij wel. Ik ben er een half jaar geweest. En ik heb er goede ervaringen mee. Ondanks dat de invasie van Israël toen plaatsvond.
Ja. En wat was toen de opdracht? Tegen Israël, of zeg maar de bevolking tegen de Israëliërs beschermen? Of ervoor zorgen dat je zelf veilig blijft?
Nou, in eerste instantie zorgen dat je zelf veilig blijft.
Mm-hmm.
En tegen Israël de bevolking beschermen, dat hoeft in eerste instantie. Want Israël die kwam alleen eigenlijk voor de PLO en niet voor de bevolking wat aan te doen, zeg maar.
Ja, ja.
En dat deden ze ook over het algemeen heel netjes, moet ik zeggen.
Zij wisten precies wie bij de PLO hoorde en wie niet.
Ja, zeker. Ja.
Okay.
We hebben wel wat schermutselingen gehad met Majora dat en wel wat met Israël, maar het, ja, niet in die mate van. Ja,
oké. Nou, fijn dat je even belde, Roy. En ik zeg namens alle Nederlanders bedankt voor jouw dienst toen verricht.
Iets wil toevoegen is van het gebrek aan materieel en zo. Dat is al van alle tijden. Dat hadden wij ook al. Bij ons werden ook van 3 IP's er eentje gemaakt en zo. Weet je nog wat respect voor de monteurs toen de tijd. Ja, die konden wel wat. En dus het is van alle tijden.
Het is van alle tijden dat er gewoon een gebrek aan materieel is.
Ja.
Ja, praat hier over 1982, is het tijd dat het toch toen goed ging met het leger, of niet, Henk? Hans. Het is toch het tijd dat het goed ging?
Ja, toen was het leger nog op koude oorlogsterkte.
Ja.
We hadden bijvoorbeeld meer dan 900 tanks.
Nu maar dan moesten ze van 3 IP's, dat zijn de panzerwagens, moesten ze eentje in elkaar vallen.
Ja, dat kannibaliseren, zoals dat dan heet, dat komt nog steeds voor. Op missies.
Ja, ja.
Als er op missies iets kapot gaat, kun je meestal niet snel uit Nederland
een nieuwe laten halen, ja.
Nou, als je dan bijvoorbeeld, ja, soms moet je van 2 helikopters 1 maken, zeg maar.
Ja, precies. Roy, bedankt voor je bijdrage. Fijn dat je even belde. Ik ga naar Robert. Goedemiddag, Robert.
Hoi, met Robert Jurgen.
Robert, hi.
Hoi, ik heb het even zitten horen en ik snap als je het leger ingaat dat je uitgezonden kan worden. En ja, het risico van het vak is dat je doodgeschoten kan worden of zoiets.
Mm-hmm.
In het ergste geval, ja. Maar ik vind, zoals die vredesmissies, zoals nu in Afghanistan, ja, vind ik eigenlijk, als ik het zo bekijk, ze zitten er nou een tijdje, de Amerikanen, Nederlanders. Maar ik denk als ze over 100 jaar er nog zitten, dat het nog steeds hetzelfde liedje is en dat het nooit zal veranderen. En dan vind ik het eigenlijk zonde van de levens die daar eraan gaan en alle gevolgen van dien en dan ook nog het geld. Maar ik zie met dit soort dingen zie ik eigenlijk, is het vechten tegen de bierkaai.
Ja. Robert, bedankt voor je reactie. Kan je dit voorstellen, Hans, dat op een gegeven moment het volk ook zo gaat kijken naar die missies? Van ja, waarom sturen we onze jongens nog?
Ja, het varieert van geval tot geval.
Ja.
Ik denk dat Afghanistan inderdaad een vrij hopeloos geval is.
Ja.
Het land heeft bewezen al honderden jaren oorlog te kunnen voeren. Dus kom er maar bij, jongens.
Ja, precies.
Daarnaast zijn gewoon natuurlijk hele concrete nuttige missies. Bijvoorbeeld op dit moment vaart een marineschip, de Rotterdam, vaart bij de kust van Somalië om piraterij tegen te gaan. Ja, dat is gewoon een hele concrete nuttige taak. Is niet gevaarlijk.
Ja. Nee, want zo sterk zijn die piraten ook weer niet, dat ze ons even vaak kunnen
brengen. Nou, ze zijn vroeger wel zo dom geweest, voor mij was het ook met de Rotterdam, om een visserschip aan te vallen, vlakbij de Rotterdam.
Ja.
En de commandant van het schip zei toen, wacht even, open het vuur.
Ja.
Toen werden de piraten gewoon aan gort geschoten.
En als ik nog iets mag zeggen dan over die andere missie in Irak. Ik denk dat wat Nederland daar bijdraagt, dat wel nuttig is. Het trainen van militairen daar. Zowel van het Iraks leger als van de Koerden, de Peshmerga. Maar ja, als we daar ooit. En we dragen ook bij aan het verminderen. Het meer vleugellam maken van IS. Want die worden nu echt teruggedrongen. Maar ja, als die krijgsmacht daar ooit weggaat, dan weet je niet wat er gebeurt. Want dan kan het best zijn dat bijvoorbeeld de soldaten van het Iraakse leger en de Koerden, die we allebei getraind hebben, tegenover elkaar komen te staan.
Ja. Dus dan hebben we ook een soort van een playing field achtergelaten waar er alleen maar nog meer kans op conflict is.
Ja, hetzelfde natuurlijk ook, was ook aan de orde destijds in Afghanistan, ja. Waar de Russen zaten en waar de oppositie tegen de Russen eigenlijk gesteund werd door het Westen, maar later ook de vreselijkste dingen ging doen.
Ja, ik kreeg hier toevallig een WhatsApp binnen van Jan en die vraagt ook van, we komen tussen aanhalingstekens vrede bewaren, wanneer is er dan vrede?
Als er geen kogels door de lucht vliegen.
Is er dan vrede?
En mensen gewoon naar hun werk kunnen gaan of hun akkertje kunnen verbouwen.
Ja, maar is het als er gedwongen geen kogels meer vliegen, of wanneer mensen bewust zeggen, we gaan niet meer op elkaar schieten? Want er is ook soms dat, bijvoorbeeld als je kijkt wat er gebeurt net in Cyprus. Ik bedoel, dat is omdat we daar zijn. Zolang we daar blijven, wordt er niet geschoten. Dus is er dan vrede omdat we er zijn? Of is er vrede omdat mensen echt vrede met elkaar gesloten hebben? Wanneer is er echt vrede?
Nee, er is geen vrede gesloten op Cyprus.
Nee,
dus is, maar ja. De mensen in beide helften, van het eiland leven wel in vrede.
In vrede.
En in, kijk, in Noord-Korea is vrede, maar ik denk niet dat de mensen daar een gevoel van democratie hebben.
Nee, oké, okay, dan heb je ook een heel ander punt als je over democratie gaat praten. Dat is ook iets wat ik vaak heb met onze, tussen aanleidingstekens, vredesmissies. Wij gaan dus politie spelen in landen waar ze een heel ander beeld hebben op hoe een democratie werkt of hoe dat politiek werkt. Ik bedoel, dat is toch ook raar. Dat brengt dan ook bij de vraag, de WhatsApp-vraag van Said. Die zegt van, werken sommige missies niet averechts op vrede juist?
Ik ken dat voorbeeld.
Dat is een hele filosofische vraag. Daar zou ik wel even dieper over willen doorpraten met die vraagsteller. Maar kijk, als iedereen dood is, dan is het natuurlijk ook vrede. Maar je moet dat natuurlijk willen voorkomen.
Precies. En het gaat er uiteindelijk om van wat kunnen we doen om zoveel mogelijk doden te vermijden.
Nou ja, ik roep zelf als een van de meest succesvolle vredesmissies was die van de Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Die hebben samen met de Russen Nazi Duitsland verslagen. Maar hebben daarna gezorgd voor de wederopbouw van zowel
West-Duitsland. Dat was echt een wederopbouwmissie.
Als een wederopbouw van de rest van Europa.
Ja. Dus, en dat is ook een van de laatste keer net gezien is dat het gebeurd is.
Hebben hun troepen gehouden tot na de val van
de muur.
Dus heel lang. Ja. En heel veel troepen. Ook atoomwapens, kernwapens. Ja, ja. Missie geslaagd, zou ik zeggen.
En hebben bijgedragen aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Europese Unie. Die, wat je er ook over kan zeggen, toch heel veel positieve gevolgen heeft gehad.
Ja. Ik ga even naar Johannes. Johannes, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ik heb een vraag. Is het van belang dat strijdende partijen, of een van de potentieel strijdende partijen, een verzoek indient bij de Verenigde Naties tot het sturen van een vredesmacht? Of wordt dat gewoon gezegd door de Verenigde Naties, gewoon daar dreigend conflict, wij gaan gewoon ingrijpen of die partij het nou wil of niet?
Dat besluit de Veiligheidsraad.
Maar kan het kan ook op aanvraag van een van de naties dus?
Die zegt, ja, maar een verzoek is niet per se noodzakelijk. Er kan ergens een noodsituatie ontstaan.
Mm-hmm. Ja.
Waarbij de Veiligheidsraad dan zegt, we moeten ingrijpen als internationale gemeenschap.
Ja, en het gebeurt ook wel eens dat er niks gebeurt uiteindelijk, omdat één of twee van de leden van de Veiligheidsraad bondgenoot zijn van een van de strijdende partijen die niet willen dat er wordt ingegrepen.
En dan een veto uitbrengen en dan wordt er niet ingegrepen. Ja.
Ja.
Ja, maar dat is toch eigenlijk, toen met de eerste Golfoorlog was er toch ook een veto van Rusland en van Amerika gezegd, we gaan gewoon. Dus het werkt niet altijd, dat veto.
Nee, maar dan gaat het dus buiten een VN-mandaat om.
Nou, ja, precies.
En dat is op zich, als je het volkrechtelijk bekijkt, is dat altijd heel twijfelachtig of dat wel of niet is toegestaan. Maar daar worden wel altijd redeneringen bij bedacht door zo'n land dat dan wel besluit in te grijpen.
Ja, precies. Nou, we gaan er zo meteen verder over praten, over de vredesmissies. Ben jij zelfs op missie geweest? Laat het ons even weten. 020-468-4x0. Ik heb nog een vraagje van op WhatsApp en misschien kunnen we daar dadelijk over filosoferen. Hey Jurgen, is het niet erg hypocriet dat het Westen de Republiek Noord-Cyprus niet erkent? Groeten van Jouke van der Molen. Jouke, we gaan zo antwoord erop geven.
Radio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over Nederlandse vredesmissies. Doen we het goed? Je kan de vragen erover stellen via Twitter, @BNR. Je kan bellen 020-468-4x0 en je vraagt live in de uitzending. Of je kan even WhatsApp sturen. Het nummer staat op bnr.nl. Bij mij zijn Jaap Jansen en Hans de Vrij. En die kunnen je alles vertellen over de Nederlandse vredesmissies. Want na de uitreiking van de Nobelprijs hebben we het erover, wat doet Nederland eigenlijk aan vrede en veiligheid in de wereld? Maar voordat we verder gaan, eerst aangeschoven een van de meest vreedzame chauffeurs van Nederland, Meindert Schut van de Nationale Snelle Autoshow. Wie hebben jullie te gast vandaag?
Als iedereen naar rechts gaat en ik gewoon gas kan geven, ben ik buitengewoon vreedzaam.
Ben je de hardste chauffeur die je mag wensen?
Ja, wij gaan het hebben over elektrische auto's. Want Nissan presenteerde de nieuwe Leaf deze week in Europa. De Leaf, ja, je kent hem waarschijnlijk wel bij niet iedereen. De meest prettige auto in het aanzicht. Maar wel een van de eerste volledig elektrische auto's op de Nederlandse wegen. En de nieuwe komt er dus aan. En we hebben de Director Electric Vehicles bij Nissan Benelux te gast om daarover te praten. Hij gaat ons vertellen of die auto een beetje een actieradius heeft, bijvoorbeeld. Deze week is het precies 100 jaar geleden dat BMW werd geregistreerd in Duitsland. En wij zijn op zoek gegaan naar de grootste BMW-liefhebber van Nederland. Denken dat we die hebben gevonden in autodealer Frits Breeman. Want hij heeft echt een indrukwekkende BMW-collectie. De Breeman Classic Collection. Buitengewoon indrukwekkend. Gaan we met hem over praten. En we hebben gereden met een auto waarover eigenlijk de topman van Toyota Akio Toyoda, heeft gezegd op een gegeven moment een paar jaar geleden: no more boring cars. En dat ging dus over Toyota en Lexus. En ze hebben een Lexus gebouwd, de Lexus LC500. Daar is niks boring aan.
Vandaag is ook de presentatie van de nieuwe Phantom in Nederland, hè, van Rolls-Royce.
Ja, daar is Wouter bij geweest.
Oké, dus dan gaan we,
dus daar gaan we ook wel iets over horen.
Ja, ik kreeg een uitnodiging, maar ik had zoiets van, we moeten het betalen.
Die zei niet, doe mij er maar drie, maakt niet uit in welke kleur.
Ik vroeg als ik alleen het vrouwtje kon krijgen, dat engeltje kon krijgen voor me op mijn auto te plakken.
Die zakt tegenwoordig heel mooi naar beneden.
Ja, heel mooi naar beneden. Gaat helemaal weg. Het is echt prachtig wat ze tegenwoordig doen. Ja,
buren van jou ook.
Is er ook bekend, ja, wat voor voordelen de chauffeurs gaan krijgen van het nieuwe kabinet?
Nou, ik heb in ieder geval gehoord dat de elektrische auto's of de hybride auto's, dat die weer voordelen krijgen boven, zeg maar, de oude. Mm-hmm. Die ook langzaam uit het straatbeeld moeten verdwijnen. En vrachtwagens, die krijgen ook een hogere heffing. Dat zijn dingen die ik gehoord heb.
Oké, nou, ik heb bijvoorbeeld binnen 6 maanden hybride te rijden, dus met diesel te laten gaan naar hybride.
En misschien ook nog één dingetje.
Geen enkel voordeel aan.
Voor de gemiddelde BNR-luisteraar belangrijk. Asfalt, daar komt er ook weer een heleboel bij.
Kijk, als wij nog even mee mogen praten over waar dat asfalt bij
dan
komt,
zijn we helemaal happy.
Prima.
Zo meteen dus op 3 uur, dames en heren, de Nationale Autoshow met onze eigen Meindert Schut. Maar we hebben het over de Nederlandse vredesmissies. Afgelopen week stond de missie in Mali al in de schijnwerpers. En wij zijn vooral benieuwd naar jouw vragen. Dus bel 020-468-4x0. Die worden vandaag beantwoord door Hans de Vrij, freelance journalist. Die weet alles over de Nederlandse leger. En u hoort het met al politiek verslaggever Jaap Jansen. Tromp Meesters, goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ik heb altijd de stelling, meng je nooit in burgeroorlogen, want je kunt ze niet winnen. En altijd zal een van beide partijen jouw vijand worden. En mijn vraag is, hoe staan jullie daar tegenover?
Ja, nou Hans, wil jij eerst beginnen?
Ja, ik heb 4 jaar lang de oorlog in ex-Joegoslavië mogen coveren. Nou, het was het geval van burgeroorlog. Eerst kwam een VN-vredesmissie, waar Nederland ook mee aan deed. Denk aan Srebrenica, maar ook met transporteenheid en verbindingseenheid. Maar de VN die, kreeg niet voor elkaar om vrede te stichten. Daar was de slachting in Srebrenica voor nodig. Toen greep de NAVO in, zonder de VN te raadplegen. Met massaal geweld, bombardementen, gewoon openlijk oorlog voeren. En toen werd het vrede. Of die vrede voor altijd is een andere vraag. Ja. Want het rommelt in Bosnië nog steeds een beetje, maar niet meer, er vallen geen schoten meer, laat ik het zo zeggen.
Men stelt niet meer dagelijks naar het leven zoals
dus je kunt best ingrijpen in een bestaand conflict. En dat kan ook succesvol aflopen, maar garanties zijn er niet.
Ja, het is internationaal ook altijd heel ingewikkeld, hè? Hoe kijk je naar conflicten? Bijvoorbeeld als je kijkt naar de Koerden, die zijn verspreid over 4 landen. Ja, als je dat van scratch zou bedenken, dan zou je er misschien 1 Koerdistan van maken. Maar er zitten tussen die Koerden ook wel grote verschillen. En ja, gelukkig is daar nu nog geen oorlog. Maar als je kijkt naar Spanje, naar Catalonië, wat zich nu onafhankelijk wil verklaren. Ja, wij hebben het liefst vanuit Nederland of vanuit de westerse wereld dat grenzen blijven zoals ze zijn, want dat is overzichtelijk. Maar we zien ook in het volkenrecht dat volken het recht hebben om zichzelf soeverein te verklaren en zelf hun eigen meester te zijn. En dat wringt daar met elkaar. Daar is niet zo makkelijk een oplossing te geven.
Ik krijg toevallig hier een WhatsApp binnen van Pascal. Misschien moeten we een vredesmissie naar Spanje sturen, dat het in de toekomst ook zo zou kunnen gebeuren. Ik heb nog meer WhatsApps, heel veel binnen. Kan iemand uitleggen waarom Amerika zoveel basis heeft over de hele wereld? In Japan bijvoorbeeld sinds Pearl Harbor.
Ja, Amerika is een wereldmacht. De enige.
Ja.
En dat is in feite een gevolg van de Tweede Wereldoorlog. Waar Amerika ook overal in de wereld heeft gevochten. En in heel veel landen ook is gebleven. En daarna kwam de Koude Oorlog. En toen was er ook een belang om in bepaalde landen te blijven om te voorkomen dat de Russen daar voet aan de grond kregen.
Ergens aanwezig zijn is ook een teken van internationale macht. Zelfs voor Nederland geldt dat een beetje, want wij doen ook mee aan missies, omdat we economisch machtig zijn. En omdat we bijvoorbeeld ook aan de tafel willen zitten, als het even kan, bij de G20, waarin de grote landen overleggen. En als Nederland zich nergens mee zou bemoeien, dan zouden we ook niet zo snel als extra gast voor zo'n top worden uitgenodigd. Dus dat is een bijkomend voordeel.
We doen het ook voor het eigen belang gewoon om mee te mogen spelen. Alwin, goedemiddag.
Hallo, goedemiddag.
Ik had een vraag aan de heren. Is het niet zo dat wij in het Westen mogelijk ook ten dele geïndoctrineerd zijn? Dat onze visie is, ja, die mensen die denken dat ze het het beste weten voor zichzelf, maar zij hebben eigenlijk geen gelijk en wij weten eigenlijk wat echt goed is voor ze. Ik heb wel eens gelezen van een Chinezen dat voordat China meer open ging, dat ze een soort van klaargestoomd waren om de onderdrukte mensen in het Westen te gaan bevrijden. En voordat we een vredesmissie naar Noord-Korea sturen, het is een beetje veel allemaal, wat ik zeg.
Nou, dat heb ik net vragen, kan je naar je vraag komen?
Ja. Is het niet zo dat het hebben van een sterke leider die voor je vecht en die voor je zorgt tegen de rest van de wereld, voelt dat niet ook fijn voor mensen? En is het niet alleen maar ons idee dat we
net zogenaamde democratie moeten opdringen daar aan mensen?
Ja.
Dat is ook iets wat ik me afvraag, Hans. Eigenlijk hebben we het net al een beetje besproken, want we hebben onze eigen waardenormen, die verschillen vaak van hoe andere landen eruit zien. Ik weet nog dat we op een gegeven moment de VN in Afghanistan ook eisen toen de nieuwe regering kwam, dat er zoveel vrouwen in de regering moesten komen, alles. En daar zaten die Afghanen zelf ook helemaal niet op te wachten.
Nee. Ja, wij zijn geïndoctrineerd door mensenrechten, door de internationale rechtsorde, door het bestaan van de Verenigde Naties, van de Europese Unie. Dat zijn onze kaders.
Ja.
En wij, als ik even, ja goed, niet ik persoonlijk, maar als we ergens enorm onrecht zien in de vorm van een oorlog of moordpartijen, dan is er bijna een automatisch gevoel van daar moeten we ingrijpen.
Doen, ja.
Het kan niet zijn dat er duizenden mensen zomaar afgeslacht worden.
Ja, toen in Amerika George Bush, de jonge George Bush aan de macht kwam, toen werd er vanuit landen als Nederland een beetje gekeken van gaat dat wel goed, want misschien trekt Amerika zich wel terug uit de wereld. Mm-hmm. Toen bleek juist dat alle adviseurs en ministers wel wilden ingrijpen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Sterker nog, ze wilden regime change laten plaatsvinden, hè? Dus echt een soort van democratie invoeren. Dus vanuit Europa werd toen gedacht, hey, dat is toch prettig, we gaan goede dingen doen in de wereld. Maar dan vraag je dus uiteindelijk niet af, werkt regime change wel? Heeft dat voldoende steun in de bevolking?
Laten we eerlijk zijn, al die regime changes die we hebben gehad, hebben we onder andere ISIS ook gehad, die helemaal op een gegeven waar. Moment kon gaan ontstaan. Dus we moeten soms ook de gevolgen kunnen zien.
En dat is het probleem soms van ministers of kabinetten, regeringen die besluiten. Hebben die wel voldoende in hun hoofd zitten de mogelijke gevolgen? En mogelijk gevolg kan zijn dat er weer een nieuwe dictatuur ontstaat.
Ja, ik heb een WhatsApp hier en die vind ik heel interessant van Sabo. Ze zegt, ik ben Afghaan en ik stel voor, laat mijn land met rust. Stuur mensen daarheen om te helpen, geen militaire dingen, want dat helpt niet. Gaat om geld, daarom wil iedereen maar vredesmissie doen. Maar bijna 40 jaar oorlog alleen maar door macht. Houd daarmee op. Is een politieke vredesmissie niet veel beter dan een wapenmissie?
In Afghanistan is het begonnen, de westerse inmenging, tenminste de recente inmenging na 9-11, als een soort strafexpeditie om de daders van toen en de wortels daarvan aan te pakken. Dus op zich was dat wel een legitieme gedachte, denk ik, op dat moment.
Ja, maar daar heeft men een fatale fout gemaakt, door namelijk de Taliban op één hoop te vegen met Al-Qaeda. Het is waar dat de Taliban gastvrijheid boden aan Osama Bin Laden op twee plekken, in Oost-Afghanistan en bij Kandahar. Maar de Taliban zelf is geen terroristische, of was geen terroristische organisatie, geen jihadistische organisatie. En men had dus heel snel Al-Qaeda Afghanistan uitgemieterd. En toen had men moeten zeggen, nou, nu gaan we vredesluit met de Taliban. Die waren daar ook toe bereid.
Ja. Mag de conclusie zijn dat we, als we voortaan mensen op vredesmissie sturen, dat we ons een beetje meer verdiepen in hoe het eigenlijk daadwerkelijk politiek, geografisch, maar ook gewoon in de mentaliteit en de mensen zit? Mogen we dat als slotconclusie doen?
Daar hebben we inlichtingendiensten voor.
Ja, maar dan moeten die misschien ietsje beter werk doen. Ik wil jullie bedanken, heer, dat jullie zijn geweest hier vandaag. Ik ben helaas aan het einde van mijn tijd. Ik wil iedereen bedanken die zijn vraag heeft opgestuurd, zijn WhatsAppjes opgestuurd. Ik kon niet alle WhatsAppjes behandelen, maar bedankt voor het meedoen. Ik zou zeggen, hou onze social media en website in de gaten. Twitter, @BNR, onze Facebookpagina en bnr.nl. Want als je niets vraagt, kom je ook niets te weten. Hans en Jaap, nogmaals hartelijk bedankt. Zometeen de Nationale Autoshow met mij en Wouter. Ik ben er, even kijken, vandaag is vrijdag. Ik ben er maandag weer. Tot dan. Hoi.